Goedendag en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van 21. Vandaag gaan we verder op het vorige onderwerp, Satoshi Nakamoto. En we bespreken verder de initiële gebruiken en de uitdagingen die kwamen in de vroege dagen van Bitcoin. Voor degenen die hebben opgelet, de vorige keer hebben we dus uitgebreid gesproken over Satoshi Nakamoto. En hebben we eigenlijk onszelf afgevraagd of een persoon, een groep of een fictief iemand was. En daar gaan we vandaag verder op door.
Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, aurox.io. aurox.io.
Ja, de vraag aan jullie als eerste is, hoe vonden jullie de vroege dagen van Bitcoin? Wat is voor jullie bijgebleven en hoe kijken jullie er in retrospect, nu jullie daar jullie hebben ingelezen, naar terug?
Nou, als we kijken naar de eerste dagen van Bitcoin, 2008, 2009, toen was ik er niet echt van bewust. Maar de manier waarop het is gebeurd, de manier hoe het zich heeft verspreid, eigenlijk gewoon een cypherpunk movement met gewoon basically ideologists en cryptographers die gezamenlijk hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een alternatief voor het bestaanssysteem dat onder controle valt van overheid en gemanipuleerd kan worden en waar je vertrouwen eigenlijk moet stellen in een instelling zoals een bank of een gecentraliseerde instelling. I'm happy it happened. Ik ben blij dat het zich toen heeft ontwikkeld. En ik ben blij dat het zich zo heeft ontwikkeld als het zich over de afgelopen 14 jaren heeft ontwikkeld.
Eigenlijk, als we het hebben over de vroege dagen van Bitcoin en goed vonden, zoals Maya zei, wij hebben dat eigenlijk niet close-up doorleefd. Of ik tenminste niet. Je hebt ervan gehoord, je hebt artikelen erover gelezen van het is slecht hiervoor, het is goed hiervoor, mixed views. En je kan je ervaring of je kan je thesis, je conclusies alleen daarop baseren. En dat verschilt toch een beetje anders dan iemand die het wel heeft doorleefd. En ik kan die parallel wel trekken met als ik kijk van ik was er niet vanaf het prille begin bij Ethereum bijvoorbeeld, want dat was F2015, die periode, maar relatief nog vroeg. En ik had laatst ook nog een boek gelezen van de Cryptopians over die historie. En als je dat leest en je kan vergelijken met wat jij zelf hebt ervaren door die periode, is het een ander perspectief. Dus ik kan niet echt zeggen van, oh, de vroege dagen van Bitcoin waren zo, because I didn't live it. Misschien over de historie, over Mt. Gox en wat dat bijvoorbeeld, een topic dat we misschien ook over kunnen hebben, is hoe dat een impact heeft gehad op de bredere financiële markt of de bredere crypto space. Dan kan je wel een relatie trekken van, oké, mensen hebben dat ervaren en dat is gebeurd. Vooral als we kijken naar wat vandaag of de afgelopen 2 jaar is gebeurd met de heleboel centrale exchanges bijvoorbeeld, zoals FTX, maar that's a different parallel. Maar om te zeggen van ik heb daardoor geleefd en dat heb ik gevonden, kan ik niet echt een eenduidig antwoord daarvoor vinden.
Nee, ik denk dat het ook een heel moeilijk antwoord is, Diego. En ik heb er ook moeite mee om iets te formuleren zo uit mijn hoofd. Ik ben er ook niet bij geweest, ik weet ook niet wat het allemaal is geweest, maar als ik terugdenk aan die periodes, wat er in het nieuws was, wat er leefde in de wereld en wat dan met privacy veel opkwam. In die tijd heb ik toen al mijn social media gestopt. En toen ben ik echt een beetje geschrokken van wat er allemaal speelt in de wereld. Met en dan echt hele gekke dingen van pedofilie tot drugshandel op het dark web en allemaal dat soort dingen. En terugkijkend zie ik daar dus al die verbinding ook met crypto en met Bitcoin vooral. Als je kijkt, ik heb laatst het boek Traces in the Dark, The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency gelezen. En als je daar zo dat pad volgt en hoe chain analysis en bekende bedrijven die zeg maar al die, ja, die money flows die op het Bitcoin netwerk te zien zijn en op Lightning en al dat soort platformen. Als je ziet wat voor impact dat heeft op de wereld en hoe we met elkaar omgaan en hoe dat dan privacy implicaties heeft en Want er waren heel veel beloftes van oké, het is juist heel erg voor privacy. Maar als je dan dieper induikt van oké, maar wat is dat dan? En hoe kan je mensen traceren op het internet? En hoe zit dat dan met IP-adressen? Het is maar zo'n stukje van de technologie die dan daadwerkelijk hele grote implicaties heeft. En dat is meer dat ethische vraagstuk weer. Wat vult het aan? Wat vervangt het? Het is voor mij is het een zo'n brede vraag. Ik kan hem dus ook niet heel gericht beantwoorden. Want elke dag vind ik weer nieuwe dingen dat ik denk van, oh wow. Maar dat heeft er ook weer mee te maken. En dit zijn ook de implicaties. Net zoals dat we het hebben over een globale economie of over ons eigen gevoel. Het is bijna niet te bevatten in woorden soms. En het ook zelf te begrijpen, want het is zo groot.
Ik vind het heel mooi wat je omschrijft, Bo. Want er zijn ook heel veel documentaires geweest over het. Is het, ja, en dan moet ik voorzichtig zijn met het woord documentaire, maar vooral onderzoeken geweest. Door verschillende YouTubers, onder andere verschillende journalisten. En dan wordt vaak de discussie gesteld over, is het wel een succes geweest? Ik heb net in de vorige aflevering gezegd, voor mij is het een succes vooral voor wat eruit is voortgekomen. Als we dan kijken naar de situatie die er is geweest, waarbij inderdaad het voor heel andere dingen is gebruikt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Dat hebben we met het internet ook gehad. Ik bedoel, de gedachte waarmee het internet is opgezet en waarvoor het uiteindelijk wordt gebruikt, is iets heel anders. Dat was nooit de intentie geweest van de mensen die het internet hebben bedacht. Dus ik denk dat daar hetzelfde speelt. Als we kijken naar de documentaires, Diego haalde het voorbeeld aan, eigenlijk van SBF en FTX. En hoeveel voorbeelden, ik bedoel, het voorbeeld van wat er met FTX is gebeurd na een documentaire op Netflix over The Hunt for the Crypto King, waar eigenlijk precies hetzelfde is gebeurd. Iemand die centrale macht heeft gekregen over iets wat juist decentralisatie moest versterken. En dan kom je sowieso bij het mainstream maken van Bitcoin en het de adoptie van Bitcoin bij een groter deel van de samenleving. En dan wil ik toch eventjes wel teruggaan, vooral voor jullie, wel een doel van de ontwikkeling van Bitcoin van Nakamoto heeft jullie het meest aangesproken?
Nou, bij mij was het in ieder geval de value of money en hoe dat wordt bepaald, wie daar autoriteit over heeft. En inderdaad, de 2008-crisis, want ik bedoel, als je genoeg financiële kennis hebt en genoeg kennis hebt van financiële markten en hoe die werken, dan zag je de 2008-crisis wel aankomen. Er waren genoeg signalen in het huizenmarkt. Er waren genoeg signalen vooraf om te weten wat er zou gebeuren. En dat heeft eigenlijk laten zien wat de vulnerabilities zijn, waar er problemen zijn in het huidige financieel monetair systeem wereldwijd. En ik denk dat daar Bitcoin als antwoord op, waar een geldwaarde wordt gecreëerd, waar je als overheid geen invloed op kan hebben, waar je als bank of centrale bank geen invloed over kan hebben. Dat was voor mij een van de belangrijkste redenen waarom ik waarom ik in Bitcoin geloof en waarom ik het zie als geld van de toekomst.
Ik zie het echt zo. Het is interessant, want hij wilde eigenlijk ervoor zorgen voorkomen dat de banken ten alle tijde de middleman zouden zijn. Hè? Volgens mij is dat het double spending problem is zeg maar centraal aan Bitcoin. Het niet weten of een euro daadwerkelijk ook gerepresenteerd wordt door een euro. En dat zou die techniek dan oplossen. En ik denk dat zeg maar die filosofie van het stukje de intermediair eruit halen en dat de transparantie bieden ook wel heel erg klinkt in wat Maya net vertelt. Hè? Want eigenlijk waren alle signalen er, maar niet iedereen had zicht op die signalen. Niet iedereen kon dat weten. Niet iedereen had beschikbaarheid tot misschien de kennis of in ieder geval tot de statistieken of de marktinzichten die een bank zou hebben. Dat werd allemaal een beetje achter besloten deuren georganiseerd. Documenten onder documenten geschoven, zodat niet de waarheid naar boven komt. En dat lost zo'n technologie heel erg op door dat het niet centraal wordt beheerd. Overal ligt een kopie en de waarheid is het overkoepelende wat waarheid is. En niet alleen maar wat één partij zegt dat de waarheid is. Want dat creëert weer een situatie waarin mensen een waarheid van een autoriteit geloven, die eigenlijk gebaseerd is op leugens. En ik zeg niet dat alles een leugen is, maar als wij met elkaar beslissen of in een kringetje gaan zitten en iets doorvertellen aan elkaar, een soort telefoonkring, net zoals het op basisschool, iedereen heeft daarna een ander verhaal. Dat is binnen iedere organisatie ook zo. Dus als dat dan naar de buitenwereld gepresenteerd wordt op een bepaalde manier, hoe vaak is dat verhaal veranderd? En dat hoeft met deze technologie niet. En dat is wat mij heel erg bijblijft. Echt het decentrale, het voorkomen dat gegevens manipuleerbaar zijn door één partij en de middelmen uithalen. Dat er maar altijd maar één sterke partij is die overvloedig aan verdient of overvloedig misbruik kan maken van de situatie.
Om toch even daarop terug te stoten met die signalen zouden er moeten zijn wat Maya zei. Ik denk dat signalen alleen vanzelfsprekend zijn in retrospect als je terugkijkt. Want in de situatie zelf, vooral als we het gaan hebben later over de educatie, de gemiddelde persoon is niet zo financieel, economisch geschoold om te weten wat deze signalen zijn. Ja, die signalen zijn, maar pas achteraf kan je zeggen van, het moest obvious zijn dat zou gebeuren. Maar in de moment denk ik niet dat de gemiddelde persoon dat kan zien. En als je dat ziet, word je als gek verklaard. Maar om toch even antwoord te geven op Jean-Luc's vraag van wat mij het meest aansprak. Voor mij was het heel simpel. Dus eigenlijk freedom. The freedom to transact. Vrijheid om te kunnen transacten. Vooral in de situatie, als we kijken in Suriname. Je bent beperkt met de mogelijkheden om met het buitenland te interacten. Je bent in een gesloten ecosysteem eigenlijk. En ja, je hebt bepaalde manieren, je hebt bepaalde mensen, je hebt bepaalde middelen die dat kunnen klaarspelen. Maar het is niet toegankelijk voor de gemiddelde persoon. En eigenlijk die vrijheid heeft mij het meest aangesproken. Als ik nu met iemand uit Singapore gewoon een transactie kan doen, vooral als we het hebben over digitale business nu, en wereldeconomie, is dat aspect het meest dat mij heeft aangesproken.
Ja, ik wil Maya de ruimte geven inderdaad om even kort daarop in te gaan op wat je net hebt gezegd hoor. Dus Maya, go ahead.
Ja, nou kijk, ik ben het wel eens. Niet iedereen heeft natuurlijk kennis of de financiële kennis of de informatie om inderdaad te weten wat er aankomt. Als je het hebt over de 2008 crisis of bijvoorbeeld de huidige crisis. Weet je, laten we de huidige crisis als voorbeeld gebruiken. Dat niet eens echt als crisis nog wordt aangemerkt door ieder. Maar eigenlijk wel apparent is dat inflatie een beetje onbeteugeld is en dat de Fed nu moeite heeft om het te beteugelen en dat het een spin-off heeft gehad en een effect heeft gehad op de rest van de wereld. En de manier waarop ik kijk naar deze recessie is dezelfde. De manier waarop ik kijk naar die van 2008 en het zag aankomen. Eerlijk, ik ben in 2008 terug verhuisd naar Suriname en ik heb tegen mijn moeder gezegd, we moeten het appartement verkopen voordat de huizenmarkt instort. In 2008, zowel nu, hebben de instituten, de banken, de mensen die wel die kennis hebben, gefaald. Weet je, ze hebben gefaald als het ging om de housing market crisis in 2008. De pakketten om Fannie Mae bijvoorbeeld heeft gefaald. De kredietratingmaatschappijen hebben gefaald bij het reden van die mortgage packages. De banken in Europa hebben gefaald toen zij die pakketten gewoon precies zo overkochten en niet behoorlijk naar het pakket hebben gekeken en wat de risicoprofielen van die pakketten waren. Centrale banken in Nederland en Europa bijvoorbeeld hebben gefaald om die controles uit te voeren die zij moesten uitvoeren toen. Waardoor het nu ook strenger is geworden. Maar dan nog slippen er weer fouten door de cracks die eigenlijk door dit soort instellingen niet gemaakt kunnen worden. Nou, in elke recessie tot nu toe kan je zeggen, er zijn mensen geweest die hebben geschreeuwd van de daken dat het eraan zit te komen, zoals in The Big Short bijvoorbeeld. Maar die worden inderdaad verklaard voor gek. Maar waar bleven die grote instellingen die eigenlijk praten over de economische situatie, die praten over de markten, die praten over waar de gemiddelde retail investor die wel gemiddelde kennis heeft of waar die pensioenfondsen van deze mensen, waar ze moeten beleggen. Waar waren die mensen die kennis wel hebben? Waarom waren zij allemaal stil? Toen en nu.
Ik denk dat je een mooie gelegenheid voor ons creëert om ook weer even kritisch te kijken naar wat wordt er opgelost met Bitcoin, maar ook wat zijn de uitdagingen. Ik zal een heel simpel voorbeeld van mijn kant geven. Ik legde deze week aan een stagiaire uit dat ik bijvoorbeeld cryptocurrency, en in dit geval niet bitcoin, maar daar kom ik straks op, cryptocurrency gebruik om bepaalde betalingen te doen. En wat mijn traject daarbij is, ik moet van één wallet, specifiek één wallet, naar een exchange gaan. Dan kan ik ervoor kiezen om rechtstreeks van die exchange die ik gebruik naar mijn betaalmodule te gaan. Maar dat kost dan weer heel veel transactiekosten. Dus dan ga ik van één exchange, verander ik naar crypto, naar een goedkopere crypto qua transactiekosten. Dan verhuis ik hem naar een andere exchange. Vanuit die andere exchange ga ik naar de crypto waarmee ik uiteindelijk wil betalen, want dat is in kosten later, naar de exchange waarop ik uiteindelijk die betaling doe. Dit traject is vreselijk omslachtig aan de ene kant. Aan de andere kant, als ik een normale transactie zou doen met traditionele banken, zou het vele malen langer doen om het geld van de ene plek naar de andere plek te krijgen dan deze omslachtige methode die ik heb gebruikt. En dat is wel een van de dingen die ik vind dat Bitcoin teweeg heeft gebracht. Want doordat Bitcoin de mogelijkheid heeft gecreëerd om op een gedecentraliseerde manier geld sneller te laten bewegen, hebben exchanges daarop ingespeeld, andere crypto daarop ingespeeld. Het probleem wat ik dus wel heb met Bitcoin en wat mijn grootste uitdaging voor Bitcoin is hoeveel te paard gaat met de fees en de dingen die daarna weer bij komen, waardoor het bijna moeilijk voor me wordt om veel transacties te doen, omdat ik, als ik kleine bedragen overmaak, het me veel te veel kost. Dus mijn vraag naar jullie toe is, wat zijn voor jullie de uitdagingen waar over de afgelopen 10 jaar het meest tegenaan is gelopen, waarbij jullie kijken, dat zou wel moeten verbeteren als we verder zouden.
Als ik kijk naar een van je opmerkingen en daar antwoord op mag geven, bijvoorbeeld kleine transacties en hoe die te verwerken, dat is een van de main issues geweest de afgelopen paar jaar als het gaat om Bitcoin of any blockchain. En daardoor zijn ook heel veel blockchains ontstaan die vonden dat je daarop kleine transacties makkelijker kan verwerken, want op Bitcoin zijn de fees te hoog. Daardoor is Lightning Network ontstaan, bijvoorbeeld. En Lightning Network heeft nu significant growth. Het is heel veel gegroeid over de afgelopen 2 jaren in network growth. En dat is een van de manieren om een probleem zoals kleine transacties op Bitcoin op te lossen. Create a channel. En die kleine koffie waarvoor je moet betalen, which was one of the main issues in Bitcoin, paying for a cup of coffee, is door bijvoorbeeld Bitcoin Lightning opgelost door Elizabeth Stark. Ik denk dat Bitcoin als netwerk, naarmate het groeit met Calvi's Law, netwerken groeien exponentieel. We zijn nu nog in de early adoption phase en het netwerk van Bitcoin blijft groeien. Naarmate mining efficiënter wordt, goedkoper wordt, cheaper wordt, dan kan je steeds meer transacties verwerken. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe internet is ontstaan in de jaren 90 en hoe het zich heeft verspreid, er waren ook competing private networks. Weet je, de gemiddelde mens nu nog steeds, de gemiddelde persoon weet niet hoe internet werkt op de achtergrond. Hoe je IP werkt, hoe domains zijn gekoppeld aan elkaar of hoe een IP provider gekoppeld is aan het netwerk en hoe dat internationaal met elkaar communiceert. De gemiddelde persoon weet dat niet. En dat zie ik als een van de main issues met niet alleen Bitcoin, maar die entire industry. Het is zo technisch en het is zo ongebruikersvriendelijk. Weet je, het gaat niet meer om het doel, maar het gaat meer om het probleem van wat ze willen oplossen van of Bitcoin of een ander protocol. Terwijl eigenlijk de consument moet, in plaats van, zoals je hebt uitgelegd, van de ene exchange naar de andere exchange en deze is goedkoper en deze heeft cheaper fees, dus je moet van die exchange naar die app. Dat is iets dat nu inderdaad een beperking is. Ik merk het zelf ook. Ik moet van de ene exchange naar de andere exchange of de ene currency naar de andere currency om een transactie te kunnen voltooien die ik specifiek op een bepaalde manier wil doen. Terwijl het eigenlijk niet user-friendly vanzelfsprekend is op dit moment. Het is echt voor mensen die in de industry zijn, die al weten met cryptocurrency en blockchain om te gaan. Die weten dat nu nog te gebruiken. Die app die de gemiddelde persoon kan gebruiken, dat moet inderdaad nog komen.
Andere uitdagingen? Bo, Diego, mogen van jullie ook horen wat voor jullie de grootste Bitcoin-uitdaging is geweest de afgelopen 10 jaar?
Zal ik even beginnen? Ja, voor mij is gewoon het stukje tijd investeren, het begrijpen van de technologie, hoe je er iets mee kan gaan doen. Kijk, ik kom uit Nederland, jullie hebben jullie roots in Suriname en voor mij is er niet gewoon een stuk minder hoog om dit soort oplossingen in mijn leven te gebruiken. Kijk, ik ga gewoon naar een webshopje toe, ik betaal met Ideal, iemand stuurt me een tikkie. Het is allemaal bijna atomic settled, zeg maar, voor mijn beleving. Misschien is het op de achtergrond helemaal niet zo. Dat is zeg maar de ervaring die ik geniet. Maar als ik een vriend heb die in Amerika zit en ik wil hem een tikkie sturen, zo werkt dat niet. Dat systeem wordt niet ondersteund daar. Dus dan begint de spanning te ontstaan. En dan zie ik, oh, ik moet via het Zwift-netwerk, moet ik 15, of oh, ik weet niet meer precies welk netwerk, maar moest ik ineens 15 euro aan fees betalen als ik 100 euro wilde overmaken. Ja, en dan snap ik ineens, en dat is voor mij redelijk recent geweest, maar ik denk dat de gemiddelde gebruiker er nooit tegenaan gaat lopen dat hij cross-border financiën moet gaan overmaken. Zelfs al zijn het kleine bedragen naar mensen in je familie of iets in die richting. Dat is gewoon niet te doen. Het duurt 3-4 dagen voordat het gesetteld is. Er zijn hoge fees. De helft van het bedrag komt niet aan. Kijk, als ik een donatie wil doen naar een kennis in bijvoorbeeld in Afrika, die heeft niet eens een bankrekeningnummer. En daar begint het heel interessant voor mij te worden. En, maar daar zit ook wel weer die grote opstap daarnaartoe. Voordat ik überhaupt weet van oké, hoe ga ik dit doen? Dan moet ik begrijpen, oké, hoe werkt een blockchain? Hoe moet ik geld erop gaan zetten? Hoe moet ik ervoor zorgen dat die contact daar in Afrika ook een adres opzet? Hoe ga ik dat allemaal regelen? Die heeft geen mobiel netwerk, of die heeft wel een mobiel netwerk, maar geen internet. Daar zijn ook oplossingen voor. Eer dat ik dat allemaal door heb, dat hele systeem, dan ben ik gewoon 4-5 weken verder. En dan voortaan kan ik wel heel makkelijk een eurotje overmaken, bij wijze van. Maar dat is wel echt lastig, want zoveel tijd heeft de gemiddelde persoon niet. Ik denk dat we allemaal 1 uur in de week vrij hebben in denkvermogen om nog dingen naast ons werk en ons persoonlijke leven te doen. En ja, dat is wel een hurdle die ja, dat moeten we overbruggen. En ik denk dat er nu wel wat oplossingen aan het ontstaan zijn. Als je mijn introverhaal was ook, hè, ik had vrienden die met papiertjes rondliepen. Ja, dat is allemaal niet meer. Je hebt tegenwoordig MetaMask wallet en je hebt allemaal integraties die het makkelijker maken. Je kan je creditcard verbinden en dan kan je toch een soort van atomic settlement. Het gebeurt allemaal op de achtergrond, die services. Maar dat maakt het wel veel makkelijker. Dus het beste van die twee werelden bij elkaar is denk ik de stap die we nu kunnen gaan maken om het effectief in te zetten. Maar ja, het is voor de normale persoon alleen al denken over het concept van oh, het is dus echt heel erg duur om geld over te maken naar het buitenland. Is gewoon iets wat dagelijks niet bij je opkomt.
Eens met de punten die we hebben genoemd, vooral met de adoption van de usability voor mensen. En dat is een grote brug. Maar om het even anders te benaderen, niet vanuit de financiële transactie hoekpunt, maar meer een identity, filosofische punt. Zou ik zeggen, een van de grootste challenges dat Bitcoin de afgelopen 10 jaar heeft gehad is de identity crisis. Is Bitcoin nu een payment methode? Is het een store of value? Is het iets waar we weer richting fractional reserves gaan in de toekomst? Omdat er zo een kleine limiet is van 21 miljoen per 8 biljoen inwoners van de hele wereld. So, what is Bitcoin actually voor de meeste mensen? En ik denk dat iets is dat ja meer vorm of meer eenduidigheid moet krijgen, want je hebt verschillende mensen in de communities die het zeggen van vooral de mensen die in de vroege dagen daar waren, die zien het ook een beetje anders dan iemand die vandaag de dag erin stapt met ander context. Dus voor iedereen heeft het een andere identity als het ware, een andere gebruiksmethode. Voor iemand, als we teruggaan naar freedom of speech, is het een manier van expressie. Is het een manier van going against the institutions? Dus dat denk ik dat een van de grote uitdagingen is dat Bitcoin heeft moeten doorlopen. En ik denk nog steeds doorloopt.
Zeker weten. Ik denk dat dit een goed moment is om deze aflevering van 21 af te sluiten. In de toekomstige afleveringen van 21 gaan we meer in op wat Bitcoin vandaag de dag betekent. En natuurlijk ook wat we in de toekomst kunnen verwachten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en of luisteren. We zien jullie terug bij de volgende aflevering van 21.